Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het derde en het vierde vers van Psalm 47. God vaart voor het oog met gejuich omhoog en zingt des hoogsten eer, opdat ieder leer hoe hij heerst alom over het heidendom. 3 en 4 van Psalm 47. Het woord Gods uit het eerste hoofdstuk van de Handelingen, de eerste 11 versen, Handelingen 1, de versen 1 tot en met 11. Na de schriftlezing zingen we Psalm 96, het 9e vers, het juich al voor het aangezicht des Heren. Hij komt die de aarde zal regeren. 96 vers 9. Het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft, beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang zijnde van hen gezien, en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weer oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal, en gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Heren, voor de prediking van deze morgen vinden we in het derde hoofdstuk van de Handelingen. Handelingen 3, vers 21. Handelingen 3, vers 21, waar wij lezen: Welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Laten wij eerst het aangezicht van de Heere zoeken om zijn zegen te bidden. Heere, we zeggen uw heilige naam en rootmoedig dank voor dat u ons deze dag geeft en dat we op deze dag ook weer gelegenheid ontvangen om te luisteren naar uw evangelie. Het is dan wel een dag die niet in uw woord is ingesteld, een dag die de kerk heeft goed gevonden te gebruiken als een gedenkdag. En gij roept ons in uw woord wel op om onze vier dagen te vieren en om uw daden te gedenken. En daarom is het een goede inzetting, Heere, dat we ook op deze hemelvaartsdag, al is het dan niet de zondag, toch samenkomen rondom uw woord en getuigenis, omdat gij ook in dat hemelvaartsgebeuren, ook in de boodschap daaromtrent, ons iets te zeggen hebt. En zouden we inderdaad niet bezig dienen te zijn, heren, met dat grote heilswerk dat gij in de Heere Jezus Christus verricht hebt en nog verricht? Zouden we niet stil dienen te staan bij dat alles wat u ervoor hebt gedaan als de drie-enige God om zondaren te kunnen behouden? En heren, dan past het ons ook om eerbiedig te luisteren naar de boodschap die tot ons komt vanuit het evangelie van de hemelvaart van de Heere Jezus. Dan is het onze heilige roeping en onze dure plicht om met onze aandacht ons te richten op uw boodschap daaromtrent. Maar heren, dan zal het er toch ook op aankomen en dan zal het pas echt ook een gezegende hemelvaartsdag zijn als u door uw heilige geest het gepredikte woord ook ingang wilt geven in onze harten. Ach, wij zijn mensen die daartoe niet in staat zijn. Trouwens, wat zijn we wel in staat te doen? Het verkeerde, dat kunnen we gemakkelijk doen, dat gaat zomaar. Maar het goede te doen, heren, het goede te doen in welke vorm dan ook, ach, dat vinden wij van onszelf, van nature bij ons niet. En ook na ontvangen genade dan is er inderdaad nog slechts een klein beginsel van de gehoorzaamheid die gij vraagt. Dan is er inderdaad ook nog maar een klein beginsel van dat waarachtige geloof. En een klein beginsel van die overgave aan u en dat vertrouwen op u en die ijver om uw woord te onderzoeken en de vrezen des Heren om in uw wegen te wandelen. Heren, wat ontbreekt er dan nog veel? Maar als het gaat om de toepassing van het heil, ach Heren, dan zijn wij niet in staat om de toegang tot ons hart voor uw woord te ontsluiten. We bezitten zelf de sleutels niet. Wij kunnen dat woord geen plaats geven in onze ziel. Wij kunnen onszelf geen geloof schenken aan die hemelvaart en aan de ten hemel gevaren Christus. Heren, we hebben ook zelf geen mogelijkheid om de vruchten van dit heilsfeit in ons leven te laten rijpen. En daarom, het past ons om tot u op te zien. Heren, gij zijt immers niet alleen de gever van uw woord, maar gij zijt ook de toepasser van dat woord. Gij zijt het niet alleen die spreekt in de schriften die ons wijs kunnen maken tot zaligheid, maar gij geeft van dat woord toch ook getuigenis in de harten. En nu bidden wij van u dat u dat doen wilt. Dat u door uw Heilige Geest, door welke geest gij aan uw discipelen bevelen gegeven hebt, dat ge nu door diezelfde geest ook in onze harten zou willen werken. En dat u ons dat woord van uw genade zou willen doen verstaan, zodat het ook vrucht mag dragen in ons leven. Voor het eerst, en dan denken we aan al diegenen in ons midden die van uw genade nog nooit iets hebben leren kennen, die er vreemdelingen van zijn gebleven, hoe lang ze misschien al onder de prediking van het evangelie verkeren, en hoe menigmaal er al geklopt is op de deur van hun hart, en hoe goed ze de weg ook gewezen kregen, en hoe goed ze het ook weten, Heren, wat er nodig is. We bidden van u, Heren, dat gij al diegenen die u niet in waarheid kennen, en die aan u en aan uw diensten werkelijk voorbij leven, dat u ze op wilt zoeken, dat gij, Heren Jezus, die van uzelf getuigd hebt vlak voordat gij van deze aarde heen ging: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat gij die macht, dat gij die bevoegdheid gebruiken wilt om gesloten harten te openen en zondaren tot u te bekeren. Dat gij blinden het licht wilt geven en doven de oren wilt ontsluiten. En dat gij zo door de kracht die gij, Heren, bezit, wonderen wilt verrichten, ook in ons midden. Dat u ook vandaag nog uw gemeente zou willen bouwen. Dat u er nu vandaag nog zou willen toevoegen die gij tot levende stenen hebt gemaakt. En die zo ook geschikt werden om gebruikt te worden bij de bouw van dat geestelijke huis, die heilige tempel. Heren, we bidden u dat gij dat werk wilt verrichten en dat gij uzelf zo wilt verheerlijken. Maar we vragen u ook dat gij bij vernieuwing wilt werken in die harten waarin uw werk in beginsel ook gekend is. En waar gij al eerder een bezoek gebracht hebt en waar gij al eerder gesproken hebt en van uw woord getuigenis gegeven hebt. Heren, uw kinderen dienen onderwezen te worden, ook en vooral in de kennis van de Heere Jezus Christus, in zijn vernedering, maar ook in zijn verhoging, in zijn middelaarswerk, in zijn borgwerk, in zijn koninklijk werk, in zijn priesterlijk werk, in zijn profetische arbeid. Ach, wat is er veel dat onderwezen moet worden, en ook ten aanzien van de hemelvaart van deze zaligmaker dienen uw kinderen onderwijs te ontvangen. En ze dienen ook te verstaan, Heren, wat nut u de hemelvaart van Christus. O, wij bidden van u, geef dat iets van die dingen ook vandaag in en door de verkondiging van uw woord mag plaatsvinden, en dat dan uw Heilige Geest dat onderwijs zou willen gebruiken om de kennis van de Heere Jezus, ook in zijn verhoging, te vermeerderen, de liefde tot die zaligmaker te versterken en de wetenschap, de kennis dieper te doen wortelen, Heere, dat alleen in deze door u gegeven zaligmaker al het heil voor een verloren mensenkind gelegen is. Heere, we moeten niet alleen hem leren kennen, we moeten niet alleen toenemen in de kennis van de Heere Jezus. Er moet niet alleen een opwassen zijn in die richting, maar er moet in het leven van uw kinderen ook zoveel aan. Ze moeten ook zoveel kwijt, ze moeten ook zoveel verliezen. Er zijn zoveel steunsels die wij voor steunsels houden, maar die uiteindelijk toch ondeugdelijk blijken te zijn. En dan moet er toch alleen voor die zaligmaker, voor die borg en middelaar, voor die hemelvaartskoning plaats overblijven. Daarom, Heere, richt onze ogen op hem en geef dat wij vandaag, juist ook op de hemelvaartsdag, mogen verstaan het apostolisch vermaan: zoekt dan de dingen die boven zijn. Gedenk gij ons in uw gunst. Wilt gij alles weren en wegnemen wat ons zou kunnen hinderen, wat ons in ons werk, in ons spreken of in ons luisteren zou kunnen bemoeilijken. Er zijn altijd dingen, Heren, die wij meenemen naar de kerk uit ons dagelijkse leven, de zorgen en de beslommeringen, en ze kunnen ons parten spelen en in de weg zitten. Heren, wilt u het alles genadig wegnemen en het zo maken dat we waarlijk aandacht mogen hebben en alleen aandacht hebben voor uw woord en voor wat gij in dit uur op deze dag tot ons te zeggen hebt. Vergeef ons ook al onze zonden, Heere. Wilt gij genadig wegnemen alles wat er in ons leven ligt, wat niet in overeenstemming is met uw heilige wil. Zegen ook degenen die hier niet kunnen zijn. We dragen onze zieken aan u op. We bidden van u dat u ze allen gedenken wilt, dat u in alle moeite van het leven uzelf een God van genade wilt bewijzen. Wat hebben we dat nodig, Heer, in alle moeite van het leven ook te mogen weten dat er bij u een toevlucht is, dat een mens met al de zorgen van dit aardse leven ook bij u mag schuilen. Heere, open die weg en geef vrijmoedigheid om die weg te gaan. En wilt gij uzelf ook in de moeite en in de wegen van druk en tegenspoed nog verheerlijken? Heere, denk zo aan ons. Niet omdat we er recht op hebben. We zullen het nooit kunnen zeggen, Heere, dat het verdiend is van onze kant. Integendeel, het ligt alles verzondigd. Het is verbeurd, maar om Christus wil, weest u ons om Christus wil genadig en goed. We vragen het u in zijn naam. Amen. Psalm 68, het 9e en het 10e vers. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk. En gelooft zij God met diepst ontzag. 9 en 10 van 68.
Thank you.
wat is er bij Petrus toch veel veranderd in korte tijd. Toen hij voor Pinksteren stond, net als de andere discipelen, toen begrepen ze van het werk van de Heere Jezus nog maar zo weinig, van het lijden van Christus, van de opstanding van Christus. En dat Christus noodzakelijk heen moest gaan naar de hemel, ze begrepen er eigenlijk niets van. Als Jezus met hen spreekt over zijn heengaan, dan verstaan ze het niet. Zelfs op de dag van zijn hemelvaart komen zij met vragen die dan helemaal niet ter zake dienen. Zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weer oprichten? En als Jezus van voor hun ogen weggenomen is naar de hemel, en als een wolk hem onderschept heeft, zodat ze hem niet meer zien kunnen, dan blijven ze toch naar de hemel staren, met de gedachte dat hij misschien toch nog terugkomt. En er is onderwijs van de kant van twee engelen voor nodig om hen te doen terugkeren naar Jeruzalem. In allerlei opzichten blijkt het ons, het zij wij de lijdensgeschiedenis lezen, of in de geschiedenissen van de opstanding van de Heere Jezus, of de geschiedenissen rondom de hemelvaart, het blijkt ons telkens weer dat de discipelen in menig opzicht zo onkundig zijn, en dat ze het niet weten en niet begrijpen en niet verstaan waarom de Christus al die dingen moest lijden, waarom hij uit de doden moest opstaan, waarom hij ten hemel moest varen, ja, waarom het allemaal zo moest. Maar als het dan Pinksteren geweest is, en we merken het al direct op de Pinksterdag, bijzonder aan Petrus, die uit de 12 door de Heere is aangewezen om dan bijzonder het woord te verkondigen. Als het dan Pinksteren geweest is, als de geest is uitgestort, dan zijn de ogen van de discipelen en ook die van Petrus verlicht. En dan kunnen ze spreken over dingen waar ze kort tevoren nog geen verstand van hadden. De geest geeft hen te spreken. De geest verlicht hun ogen. De geest verlicht hun harten. De geest doet hen dingen zien die ze voor het eerst zelf zien, maar die ze dan ook mogen doorgeven en waar ze anderen mee mogen onderwijzen. Dat is ook zo ten opzichte van de waarheid, van de betekenis van de hemelvaart van de Heere Jezus Christus. Op de dag van de hemelvaart, ik wees u erop, staren ze naar de hemel en de Heere moet engelen uit de hemel zenden om hen tot de orde te roepen en hen te doen terugkeren naar Jeruzalem en hen te herinneren aan de beloften die Christus heeft achtergelaten. Maar als het Pinksteren geweest is, en dan kom ik bij de tekst uit Handelingen 3, dan heeft Petrus geen nader onderwijs nodig ten aanzien van de vraag waarom Christus naar de hemel moest. En dan kan hij het zonder aarzeling zeggen en anderen voorhouden welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Dan heeft Petrus ook geleerd door het onderwijs van de Heilige Geest om de profeten, om de schriften te verstaan. En hij heeft het ontdekt doordat de Heere zijn ogen ervoor opende dat God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Dan weet Petrus van de hemelvaart en van de noodzakelijkheid ervan. En dan weet Petrus ook van het verband dat er is tussen de hemelvaart en de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Zoals de engelen het hem en de andere discipelen in Handelingen 11 al hadden onderwezen. Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Dat is geheiligd aan Petrus' hart. En de geest die verlichtend werkt, de geest die kennis geeft, de geest die naar de belofte in al de waarheid leidt, die geest heeft Petrus inzicht gegeven, ook in deze aspecten van het heilswerk van de drie enige God. Die geest hebben wij ook nodig, gemeente, om op de hemelvaartsdag het hemelvaartsevangelie te verstaan, te weten waarom al deze dingen zo moesten, maar ook om te geloven, om met het hart te geloven in dat heil dat in Christus is en om er de vruchten van te plukken voor ons eigen hart. Ik leg vanmorgen het eerste accent, het hoofdaccent tegelijkertijd ook op dat eerste deel van de tekst, welke de hemel moet ontvangen. Dat is het wat Petrus benadrukt. Hij doet dat, laat ik dat eerst even zeggen, in een preek, in een toespraak die hij houdt naar aanleiding van de genezing van die kreupelgeborene. Die man die door een wonder genezen is, door het geloof in de naam van de Heere Jezus, zo zegt de apostel ergens anders. Het wonder dat ook nogal wat indruk gemaakt heeft daar in Jeruzalem. Mensen die het gezien hebben, die er getuigen van geweest zijn, die zijn er stil van. En ze willen er meer van horen. En daarom blijven ze bij Petrus en Johannes, die door de Heere gebruikt zijn om dat wonder te verrichten. Nu, als er dan toch een schare mensen bij Petrus en Johannes is, dan gebruikt Petrus die gelegenheid om hen te vertellen van Christus. Er zit een gevaar, merkt Petrus, bij die schare. Ze kijken op Petrus en op Johannes alsof die het wonder gedaan hebben. Alsof zij die kreupelen hebben laten lopen. Maar dan wijst Petrus direct van zichzelf en van Johannes af en dan wijst hij op de Heere Jezus Christus. En hij gebruikt de gelegenheid om de Christus te gaan prediken. En van die Christus, zo zegt hij dan, dat God hem gezonden zal hebben, of dat God hem gezonden heeft. En dat God hem straks ook weer terug zal zenden. Nu is Christus in de hemel en dat moest zo. Maar hij komt een keer terug op de tijd van de wederoprichting van alle dingen. Nu, waarom moest dat dan? Waarom moest Christus door de hemel ontvangen worden? Ik geloof dat we daar op zijn minst drie redenen vooraan kunnen geven. In de eerste plaats, omdat Christus als de knecht des Heren alles volbracht heeft en daarom loon heeft verdiend. Welke de hemel moet ontvangen, waarom? Omdat hij als de knecht des Heren alles volbracht heeft en u zijn loon moet ontvangen. Wie is het immers over wie Petrus hier spreekt? Wie moest er door de hemel ontvangen worden? Dat is dezelfde die hier op aarde is neergedaald en die hier op aarde in de kerstnacht in de kribbe van Bethlehem is neergelegd. Dat is dezelfde die in doeken gewonden in de kribbe was neergelegd omdat voor hem geen plaats was in de herberg. Hij heeft de hemel der heerlijkheid verlaten. Hij kwam vrijwillig op een door de zonde gevloekte en daarom ook in duisternis gehulde wereld. Hij kwam om te lijden, hij kwam om te sterven. Hij kwam om via de kribbe naar het kruis te gaan en dat betekende voor hem een lijdensweg van al de jaren en dagen van zijn leven. Hij kwam uit de hemel der heerlijkheid. Hij heeft de heerlijkheid die hij bij de Vader had afgelegd. En hij heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. Hij heeft zichzelf vernederd. Hij heeft zichzelf ontledigd. Om straks in de uiterste vernedering en in de uiterste benauwing en beangstiging aan in het in de duisternis aan het vloekhout van Golgotha te klagen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij is degene die nedergedaald is. Nedergedaald tot in de nederste delen der aarde. Nedergedaald zelfs ter helle tijdens die bange uren van duisternis en godsverlating. God heeft zijn eigen zoon niet gespaard. En die eigen zoon van God, die hoewel hij de zoon was, moest gehoorzaamheid leren uit hetgeen hij heeft geleden. En zo heeft hij een moeilijke weg moeten gaan. Een weg van smarten. Zo is zijn levensweg geëindigd in de dood. En alles wat het evangelie ons daarvan beschrijft, en wat er ligt tussen de geboorte van Christus en het sterven en de begrafenis van Christus, dat is niet anders dan voortdurende vernedering. Voortdurende ballingschap. Hij was niet meer thuis. En met name in de uren van de duisternis op Golgotha heeft hij het in de diepste diepten van zijn ziel ondervonden, dat hij uitgesloten was, uitgestoten uit het vaderhuis. En er was voor hem geen toegang meer tot God. Waarom hebt gij mij verlaten? Psalm 22. God antwoordt niet. Deze Jezus, zo hebben de engelen gezegd in Handelingen 1 vers 11. Deze Jezus, dat kind van Bethlehem, die man van smarten, de leider bij uitnemendheid, de gekruisigde, de vloekdrager, de ter helle nederdalende zaligmaker. En deze Jezus moest door de hemel ontvangen worden. Waarom was hij eigenlijk buiten de hemel gedaald? Waarom werd hij tijdens Golgotha's duisternis buiten het vaderhuis gesloten? Wat deed hij daar toen hij vrijwillig op deze aarde kwam? Waren twee dingen. Hij kwam de schuld van zijn volk betalen. En dat kon hij alleen maar doen door die schuld op zich te nemen. Dat kon hij alleen maar doen door zelf tot een schuldenaar te worden. Door zelf tot een vloek te worden. Door zelf geheel en al onwaardig te worden. En daarom als een melaatse te moeten worden buitengesloten. En het tweede wat hij kwam doen was Satan, Gods eerrover, bestrijden. Satan, de tegenstander Gods, bestrijden. En dat moest hij doen op dienstterrein, op de aarde die onder zijn macht en heerschappij ligt. En vandaar dat hij hierheen moest, naar deze lage, duistere, gevloekte wereld. Vandaar dat hij dat bange leven moest gaan beginnen. En vandaar dat hij die ganse weg moest gaan. De schuld zijns volks op zich nemen. Oh, en dat betekende voor hem, dat bracht voor hem de consequentie mee, dat hij nu ook geen gemeenschap meer kon hebben met zijn vader. Toen die schuld in alle zwaarte, toen dat oordeel in alle gewicht op hem ging drukken, toen ging de hemel voor hem dicht. En toen was hij buiten gesloten. Maar als hij dat alles dan gedaan heeft, als hij dan volbracht heeft, voleindigd heeft het werk dat zijn vader hem te doen gegeven heeft, en als hij het dan in de volle overtuiging van zijn hart kan zeggen aan Golgotha's kruis: het is volbracht. Als hij dan geleden heeft en gekruisigd is, en gestorven en begraven. En als dan inderdaad de schuld is uitgedelgd. En als dan inderdaad de kop van Satan, de kop van het slangenzaad, verbrijzeld is. Als dan inderdaad door hem in die weg van lijden en sterven het geschonden recht van God hersteld is. Wat dan? Als de knecht des Heren werkelijk gedaan heeft wat de Vader hem opgedragen heeft. Dan mag hij weer thuiskomen. Ja, dan moet de hemel hem ontvangen. Want hij is klaar met zijn werk dat hij in staat van vernedering moest doen. Hij is ermee klaar. En niet alleen hij zegt het, maar ook zijn Vader zegt het. Zijn Vader zei het op de opstandingsmorgen toen hij hem opwekte. En zijn Vader zegt het opnieuw op de morgen van de hemelvaartsdag. Als hij hem opneemt, oplicht, in de hemel optrekt. Terwijl zijn discipelen het zien. En dan is het inderdaad waar wat Petrus zegt. De hemel moet hem ontvangen. Moet hem ontvangen. Want de knecht des Heren die het werk volbracht heeft. Precies zoals de Vader het bedoeld heeft. Die mag nu ook gaan doen wat de Vader hem heeft toegezegd. Die mag zijn loon in ontvangst gaan nemen. Eis van mij. En ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Die mag naar de belofte die God hem gegeven heeft. En waar Christus in de weg van lijden houvast aan gehad heeft. Want zo staat het immers in de Hebreeënbrief. Dat hij om de vreugde die hem voorgesteld was. Het kruis heeft kunnen dragen en de schande verachten. Omdat de Vader hem vreugde voorgesteld had. Omdat de Vader hem de beloning in het vooruitzicht gesteld had. Omdat de beloften hem gegeven zijn. Daarom heeft Christus het ook kunnen volhouden in de bitterste beproevingen en in de bangste benauwdheden. En die beloften zullen vervuld worden. De vreugde is hem voorgesteld. Die zal hij gaan beërven. Als, zo staat er toch in de profetie, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. Dan zal God het welbehagen door zijn hand gelukkiglijk doen voortgaan. Dan kan het niet anders. Vanwege de trouw Gods aan zijn eigen, in zijn eigen belofte aan zijn zoon gegeven. Dan moet de hemel hem ontvangen. Dan is Christus weer welkom. Welkom thuis, welkom bij zijn Vader. Ja, dan zal zijn Vader hem met eer en heerlijkheid gaan kronen. En de voorgestelde vreugde wordt dan de vreugde waar hij waarlijk in delen kan. Dat is het eerste. Waarom Petrus kan zeggen dat de hemel hem moet ontvangen. O, de knecht des Heren heeft toch recht op loon. De Zoon van God heeft toch recht op thuiskomst. Als hij alles volbracht heeft en als hij s vaders geschonden eer hersteld heeft en s vaders geschonden naam verheerlijkt heeft, zeker dan mag hij thuiskomen. Het kan niet anders. Dan kan God het vanwege zijn recht niet toestaan dat Christus nog langer in de staat van vernedering blijft. De hemel moet hem ontvangen. Een tweede reden waarom de apostel dit kan zeggen is omdat hij de borg is die het gesloten paradijs voor zijn volk weer open moet zetten. Het gaat in de hemelvaart van de Heere Jezus allereerst om de relatie tussen vader en zoon. Laten we dat goed zien. Het gaat om de relatie tussen vader en zoon, tussen God en de Heere Jezus Christus. Die buitengesloten was, maar nu weer thuis mag komen. Hij krijgt eer en heerlijkheid, een naam welke is boven alle naam. Maar als het gaat om de Heere Jezus, dan gaat het nooit om hem alleen, gemeente. Want de schrift leert ons over hem denken, de schrift leert ons in hem geloven, als in de borg van zijn volk. in de plaatsvervanger, in degene die voor zijn volk vooruit gaat. En nu is hij met zijn volk in al hun benauwdheden mede benauwd geweest. Hij is met zijn volk buiten het paradijs gesloten. U herinnert u dat toch hoe dat ging in Genesis 3? Toen de mens gegeten had van de vrucht van de verboden boom. Toen ging het paradijs op slot en de Heere zette daar een cherubs neer met een vlammig lemmer van een zwaard, zodat de weg terug afgesloten was. Adam en Eva, ze konden nooit meer terug naar het verloren paradijs. Gods heilige engelen, de dienaars van zijn gerechtigheid en heiligheid, ze beletten hen de terugkeer. En stel dat Adam het geprobeerd zou hebben om terug te keren, omdat hij toch alsnog zou willen proberen te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs was, dan had hij het zwaard van de engel op zijn weg gevonden en hij had het nooit kunnen bereiken. Nee, uit eigen kracht, uit eigen initiatief keert geen mens terug tot God. En zal er niemand het eeuwige leven hebben. En zal niemand kunnen eten van die boom des levens in het midden van het paradijs Gods. En van de mens uitbezien, van de verdreven balling uitgezien, is het een hopeloze toestand. Laten we dat ook tegen elkaar zeggen, gemeente. En iedere keer weer zeggen. Vanuit het woord van de Heere. Onze situatie als gevallen mensenkinderen, als kinderen, als zonen en dochteren van Adam en Eva, is een uiterst hopeloze situatie. We zijn uitgedreven, we zijn verbannen uit de gunst van God, uit de nabijheid van God, uit het eeuwige leven. We hebben alles verloren. Het enige wat de Heer ons nog geeft is een paar jaar hier op deze aarde. Een paar jaar, die dan ook de beslissende jaren zijn, want daarin valt de beslissing voor de eeuwigheid. En daarom is dat poosje leven genadetijd. Daarom is het de dag der zaligheid. Maar dan zal het toch zo moeten worden, dat wij de dagen leren uitkopen en dat wij de genade Gods zullen leren nodig krijgen. Maar voor de rest zijn we alles kwijt. God kwijt, de gemeenschap met God, de vrede met God kwijt, het eeuwige leven kwijt, de hemel kwijt. Alles zijn we verspeeld. En dat is de diepste benauwdheid die de Heere gaat laten voelen in het leven, in het hart van een ontdekte ziel. En wat is er gebeurd? Toen is uit de hoge hemel de Heere Jezus Christus neergedaald. Niet alleen om te doen wat ik zo pas zei. Om dat werk te verrichten waarbij hij Satan moest bestrijden en waarin hij de schuld moest betalen. Maar hij is ook neergekomen om in de benauwdheden van zijn volk mede benauwd te worden. Hij is ook gekomen om met zijn volk buiten het paradijs te staan. Om met zijn volk in die benauwdheid van het geen God en geen vrede met God en geen gemeenschap met God meer te hebben. En zo heeft hij zich geïdentificeerd, zo heeft hij zich geheel één gemaakt met het volk dat hij heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Maar als hij zich dan zo ook met hen één maakt in hun buitenstaan, in hun verbannen zijn, in hun ellende, als hij zich één maakt met hen in hun nood en in hun ellende, in hun verlorenheid, dan is dat niet om het daarbij te laten, maar dan gaat hij ook, en die naam geeft de schrift aan hem, dan gaat hij ook als de voorloper van dat volk in het paradijs. En als hij thuis mag komen, dan mogen zij in hem thuis komen. En vandaar dat Paulus in Efeze 2 zegt dat wij met hem in de hemel gezet zijn. Nu, dat is de tweede reden waarom de hemel hem moet ontvangen. Dat hij als de borg het paradijs weer openen moet. En ik haak even in op wat ik zo pas zei. Hij kan dat paradijs alleen maar openen als hij dat zwaard van die cherub ontmoet. Hij kan dat paradijs alleen maar openen als hij zijn leven ervoor geeft. Als hij aan het gericht Gods ten prooi valt. En als vanwege de gerechtigheid Gods zijn bloed vloeit. En dat heeft hij er voor over gehad. De voorloper die voor zijn volk uitgaat om de slagen van het recht Gods op te vangen. Om het zwaard van de grimmigheid van de Allerhoogste te verdragen. Hij als de voorloper. En zo baant hij de weg door zijn dood, door zijn sterven, door zijn bloedstorting. Wijdt hij die verse en levende weg in die voert naar het binnenste heiligdom, die voert naar het paradijs Gods. En als hij binnengaat, gemeente, dan erft hij het eeuwige leven, maar hij erft het voor zichzelf en voor zijn volk. En vandaar dat de schrift er ons op wijst dat nu Christus ten hemel gevaren is. Dat volk van Christus een vrije toegang heeft tot de Vader. En dat zij bevoegdheid krijgen, niet uit eigen verdiensten, voor geen gram. Niet uit eigenwaardigheid, nog niet voor het kleinste onderdeel, maar dat ze vanwege de verdiensten van Christus en van hem alleen bevoegdheid krijgen om te nemen en te eten van de vrucht van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. En dat wordt hier op aarde bij tijden in beginsel geproefd en gesmaakt. Dat er weer is, dankzij hem, een open hemel. O, door onze zonde sluiten we hem weer zo vaak. Zijn we dezelfde oorzaak van dat de Heere zijn aangezicht verbergen moet. Door onze onachtzaamheid en slordigheid vervreemden we onszelf menigmaal weer van de gunst en de gemeenschap met de Heer. Het is allemaal waar. Maar de Heer geeft het in het leven van zijn kinderen bij tijden toch te ervaren dat ze het weer eens weten. Hij denkt aan mij. Dat ze het weer eens weten dat hun gebed niet in hun boezem terugkeert, maar dat het opklimt tot God in de hemel. En dat ze toegang hebben, dat ze het weer eens ondervinden, dat de Heere in gunst aan hen gedenkt. En dan is het een wonder, jawel, een eeuwig onbegrijpelijk wonder. Maar om de verdiensten van Christus is dat wonder toch een werkelijkheid. De Heere ziet in gunst op alle die hem vrezen. De Heere heeft zijn gesloten hemel weer opengezet. De Heere heeft toegang gegeven tot dat afgesloten paradijs. Die grimmigheid Gods is geweken. Dat zwaard van de gerechtigheid Gods dat is in de schede gestoken. Want het heeft het bloed geproefd van de borg en zaligmaker van zijn kerk. En vandaar dat de ziel het bij tijden ondervinden mag, dat de hemel door de verdiensten van Christus niet een gesloten hemel is, maar een geopende hemel. En dat is dan nog maar de voorsmaak. Dat is toch nog maar het beginsel van die eeuwige vreugde. Maar Christus is ingegaan in de hemel om dat paradijs nu ook voor altijd, en niet alleen voor tijden en ogenblikken, maar voor eeuwig, voor dag en voor nacht en onafgebroken open te zetten. En dat zal al zijn volk straks ontvangen. Als de volle zaligheid hun deel wordt. En als zij hun hemelvaart beleven mogen, met het sterven al wat de ziel betreft, en straks bij zijn wederkomst ook wat het lichaam betreft. De hemel moet hem ontvangen, want hij is de borg die als voorloper zijn kerk vooruitgaat en die dat paradijs moet openzetten voor ballingen en voor ellendigen. En dan is er een derde reden waarom de hemel hem moet ontvangen. En daar heeft Lucas op gewezen in het begin van de handelingen, in het eerste hoofdstuk. Het eerste van dat hoofdstuk dat vertelt ons dat Lucas al eens eerder een boek geschreven heeft. Dat weten we, dat is het Lucas-evangelie. En waar gaat het over in dat eerste boek? Wel, dat eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren tot op de dag in welke hij opgenomen is. Dat is het eerste boek. En nu begint Lucas als een tweede boek. En dat tweede boek dat gaat niet spreken over de dingen die Jezus begonnen heeft te doen. Vanaf de dag van zijn geboorte tot op de dag van zijn hemelvaart. Maar dat tweede boek dat gaat vertellen van wat de Heere Jezus aan het doen is na zijn hemelvaart. Want het is wel waar zijn werk op aarde was klaar. Het is wel waar zijn werk in staat van vernedering was klaar. Er hoeft niet meer betaald te worden voor de schuld. Er hoeft geen bloed meer te vloeien. Er hoeft geen moment meer geleden te worden door de Heere Jezus. Alles wat dat betreft is in orde bevonden. Maar zijn middelaarswerk moet wel voortgang hebben. En dat laat Lucas in het tweede boek zien. Heel de handelingen zijn er eigenlijk één illustratie van dat vanuit de hemel het middelaarswerk van de Heere Jezus voortgaat. En daarom de derde reden waarom de hemel hem moet ontvangen is omdat hij de rest van zijn werk in de hemel moet doen. Dat kon niet op aarde. Wat zijn dat dan voor dingen die hij in de hemel moet doen? Nou, daar is in de eerste plaats dit, dat hij als de priester, ik wees u daar zondag jongstleden ook op, dat hij als de priester zijn bloed moet presenteren voor het aangezicht van zijn vader. Dat hij de bloedprijs moet laten zien en dat hij op grond van die bloedprijs het zijn vader mag zeggen: ik heb verzoening voor hen gevonden. En dat hij op grond van dat bloed, op grond van die presentatie van dat bloed voor het aangezicht Gods nu mag gaan bidden, voorbeden mag gaan doen voor zijn kerk hier op aarde. Dat moest hij in de hemel doen. De priester moest er toch mee het heiligdom in. Zo moest de grote priester er het hemels heiligdom mee binnengaan. Om het zo voor het aangezicht van zijn vader als het ware neer te leggen. En op grond van dat bloed zijn vader te vragen: ik wil niet dat hij in het verderf nederdaalt. Biddend voor al de zijnen. Want ik heb verzoening voor hen gevonden. Voorbeden doen. Daarom moest hij naar de hemel. En het tweede waarom hij naar de hemel moest was, zoals hij zelf gezegd heeft: ik ga heen om uw plaats te bereiden. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Dat volk, dat moet klaargemaakt worden voor de hemel. En de hemel moet klaargemaakt worden voor dat volk. En een van de taken die hij heeft en die hij alleen maar in de hemel kan verrichten, is het gereed maken voor de plaats door van God voor hen bereid. Het klaarmaken, zodat als de tijd er is, dat kind des Heren kan worden opgenomen. En wat dat plaatsbereiden inhoudt, het zou ons te ver voeren om daar uitvoerig op in te gaan. Maar dit is er in ieder geval een onderdeel van. De Heere is daar bezig, voortdurend bezig, om hen te bewaren voor zijn hemel. En om de hemel, de erfenis, te bewaren voor zijn volk. En als zij plaats bereid heeft, dan komt hij weder zoals hij beloofd heeft. En ik zal u tot mij nemen, opdat gij zijn moogt waar ik ben. En u begrijpt het wel, dat plaats bereiden, dat kan hij alleen maar doen als hij in de hemel is. Daarom de hemel moet hem ontvangen. En dan in de derde plaats, hij heeft het ook zelf gezegd: het is uw nut dat ik heen ga, anders zal de andere trooster niet kunnen komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem zenden. Hij moet naar de hemel moet hem ontvangen, omdat anders de geest niet komen kan. En wat heeft de kerk des Heren behoefte aan de geest? Opdat de kerk vergaderd zal worden. O, dan is de geest nodig. Wat is spreken zonder het werk van de geest? Wat is kerk zijn zonder het werk van de geest? Het is dood, het is ijdel, het is leeg. Het is nutteloos. Maar als de geest komt, dan komt het leven. Als de geest komt, dan komt de genade. Als de geest komt, dan komt er bekering. Als de geest komt, dan komt er geloof. Als de geest komt, dan komen ook al die noodzakelijke veranderingen in het zondaarsleven, waardoor die mens naar God gaat vragen, terwijl hij nooit naar God gevraagd heeft. Dan komt het beseffende beleving van het gemis, van het God kwijt zijn. Dan komt de beleving van de armoede, de geestelijke armoede. Dan komt de ontdekking aan zonde en schuld. Dan komt er behoefte aan de verlossing door een ander. Kortom, als de geest komt, dan komt er leven in de ziel. Dan komt er leven in de dorre doodsbeenderen. Dan komt er leven en levendmakende kracht in mensenkinderen die van nature dood zijn in de misdaden en in de zonde. En dan komt er een kerk. En dan vergadert, dat laat Handelingen immers zien, dan vergadert die verhoogde Christus door zijn woord en geest in Korinthe, in Thessalonica, in Filippi, in Athene, zich een gemeente. En dan wordt die gemeente beschermd en dan wordt die gemeente onderhouden. En dat is allemaal werk van de verhoogde Christus. De hemel, wat hij door zijn geest hier op aarde verricht. Maar gemeente, dat zijn drie uitermate belangrijke zaken. Het werk van Christus, het heilswerk, dat breekt niet af als hij ter hemel vaart. Maar het gaat voort en het komt dan ook definitief klaar. Nou, even deze vraag zo tussendoor. De hemel moet hem ontvangen, verstaat u er wat van? De hemel moet hem ontvangen, ook met het oog op uw zaligheid. Als hij nou eens niet naar de hemel gegaan was, dan was de geest nooit gekomen. En dan was er nooit waarachtig leven in geen enkel mensenhart, in geen enkele mensenziel ontstaan. Dan waren we allemaal gebleven wat we van nature zijn, dood in de misdaden en in de zonde. Als Christus niet ten hemel gevaren was, dan was er geen mens bekeerd. En dan was er geen zondaar die heeft leren geloven. Dan was het allemaal zonder de geest gebleven. En niet alleen dat, maar als Christus niet ten hemel gevaren was, dan zou er ook voor niemand een plaats bereid worden in dat huis des vaders. Als Christus niet ten hemel gevaren was, dan zou er ook geen voorbidder in de hemel zijn. Kinderkens, indien we gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader, maar het zou niet waar zijn. Niet waar zijn. De hemel moest hem ontvangen met het oog op de zaligheid van arme zondaren. Met het oog op de voortgang van het heilswerk Gods in deze wereld en in het hart van een arm en ellendig mensenkind. Als Christus niet naar de hemel gegaan was, dan was het paradijs ook dicht gebleven. Dicht gebleven. En dan zouden we tot in eeuwigheid uitgesloten moeten blijven uit de gunsten, uit de gemeenschap met God. En er zou geen ene verloren zoon of verloren dochter terug kunnen komen en weer thuis kunnen komen en welkom zijn bij God. En daarom verstaat u het wonder, het rijke evangelie, de hemel moet hem ontvangen. Het evangelie van de hemelvaart, het verkondigt eigenlijk het volle heil voor ellendigen. Christus' werk is af en door de Vader gekeurd en goed bevonden. En u krijgt die loon op zijn arbeid. De borg heeft het paradijs opengezet door zelf te sterven aan het zwaard van Gods gerechtigheid. En zijn werk, zijn heilswerk gaat door totdat het klaar is, totdat de gemeente compleet is, totdat de laatste is toegebracht. En er zal geen klauw achterblijven. Zijn werk gaat door. Wat hij nog te doen heeft, dat doet hij. Totdat. En zo zegt de apostel het dan ook in de woorden van onze tekst. Tot de tijden der wederoprichting aller dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Ja, dat wijst het eindpunt, het doel van het werk van Christus aan. Waarom moest hij naar de hemel? Nou, ik zei het u al om die redenen. Opdat straks de dag zal kunnen aanbreken die hier omschreven wordt als de tijd van de wederoprichting van alle dingen. Betekent dat dat alle mensen dan zalig zullen worden? Dat leert de schrift ons niet. En dat is in strijd zelfs met de schrift. Wat betekent het dan? De tijden der wederoprichting aller dingen. Laat ik het kort zeggen. Dat de chaos weer kosmos wordt. Dat wat door de zonde verwoest is in het mensenleven, maar ook in het leven van deze wereld, hersteld zal worden. Er wordt gesproken over de wederoprichting van alle dingen. Alle dingen liggen in puin. Alle dingen liggen ondersteboven, neergestort. De zonde heeft ontzaglijke gevolgen gehad. Alles is verstoord. Alles is verdorven en geruïneerd. En wat komt de Heer Jezus doen? Zondaren zalig maken, ja. Te zoeken en zalig te maken wat verloren is, dat is schriftuurlijk. Wat komt de Heer Jezus doen? Om de werken des duivels te verbreken, dat is ook schriftuurlijk. Maar je kunt het samenvattend zeggen, de Heer Jezus komt om wat verloren is, in de brede zin van het woord, niet alleen in het mensenleven, om het verlorene te herstellen, om het neergestorte, om het tot puinhoop vervallene weer op te richten, om de kosmos, die chaos geworden is, weer te herstellen in zijn oorspronkelijke luister. Hij komt om te herscheppen wat door de zonde zo verdorven is. En dat zal gebeuren. Oh ja, dat zal gebeuren. Dat was Gods plan, dat was Christus' plan. En dat zal ook bereikt worden tot de tijden der wederoprichting van alle dingen. Er komt een tijd dat er geen spoor van de zonde meer te vinden is in de hele wereld. Er komt een tijd dat Satan niets meer uitrichten kan. Er komt een tijd dat de vrede hersteld zal worden, dat niemand, zo zegt de Heere het, en daar heb je nou zo'n profetie die erover spreekt, ik kom er straks nog even uitvoeriger op terug, er komt een tijd, zo zegt de Heere zelf, dat niemand leed zal doen of verderf zal brengen op mijn ganse heilige berg, zegt de Heere. Er komt een tijd die de Bijbel omschrijft als de periode van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En eer dat er is, is het werk van Christus niet klaar. De hemel moet hem ontvangen, hij moet in de hemel werkzaam blijven totdat die dag aanbreekt. En dat is de dag waar die engel op de dag van de hemelvaart ook van sprak. Deze Jezus zal alzo wederkomen. Hij komt terug. Hij komt terug om te doen alles wat zijn vader hem opgedragen heeft. En dan zal, en dan denk ik aan een paar van die profetieën zoals Petrus ze hier voor de aandacht heeft. Niet waar, want hij zegt dat die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Er komt een tijd dat God koning zal zijn op de ganse aarde. En dat zijn koningschap onbetwist zal zijn. Er zal geen vijand meer zijn. Zacharia 14 zegt, er zal geen Kanaaniet meer zijn. Geen Kanaaniet. En op de bellen van de paarden en op de potten van het huis des Heren zal geschreven staan, de heiligheid des Heren. Dat is als die nieuwe aarde en die nieuwe hemel er zijn, waarop gerechtigheid woont. Dat is als die periode aanbreekt van de vrede met God en de vrede van mens met mens en van mens met dier. Jesaja 11, de wolf zal met het lam verkeren, de luipaard met de geitenbok nederliggen en men zal nergens leed doen of verderf brengen op de ganse berg mijner heiligheid. Jesaja 33, waar de profeet spreekt over die toekomstige stad, waar niemand zal zeggen ik ben ziek, waar al de gevolgen van de zonde overwonnen zijn en waar een volkomen herstelde schepping eeuwig God zal groot maken om al zijn deugden, de zonde weg,
de gevolgen van de zonde weg, geen verdriet meer, staat er toch ook? Ik zal alle tranen van hun ogen afwissen, geen pijn meer, geen ziekte meer, geen vrees meer voor de dood, geen verdriet meer over de dood die kwam, geen pijndoende doorn en geen stekende distel meer, beloofde Heer. Vrede, waarachtig geluk, zaligheid, volkomen herstel in de gunst van God. Dat komt, de wederherstelling, de wederoprichting van alle dingen, als Hij komt. Oh, en dat vooruitzicht moet de kerk toch eigenlijk meer en meer aansporen tot een hartelijk verlangen, tot een hartelijk gebed. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. Als je hier dan toch, en dat hebt u toch wel eens, als u hier dan toch geconfronteerd wordt met de zonde en haar werkelijkheid en haar verschrikkelijke, pijnlijke gevolgen, is er dan nooit eens heimwee naar dat moment, naar die tijd van de wederoprichting van alle dingen? De ervaring dat er zoveel stuk ligt in je eigen leven, in het leven van de mensheid, in het leven van Gods schepping, dat de gerechtigheid zo ver zoek is, dat de vrede niet te vinden is, dat er onrecht, vuilheid, goddeloosheid heerst, dat de naam van de Heere gelasterd wordt. Vervult het uw hart nooit eens met een gebed, met een dringende bede, Heere, kom en richt al die dingen eens op, zodat het werkelijk mag zijn tot uw eer, en ban de zonde uit en neem al de ellende en de gevolgen van de zonde eens weg en reken eens af met uw tegenstanders die zoveel kwaad veroorzaken en zoveel spot uitgieten over uw naam en over uw volk. De tijden der wederoprichting aller dingen. Oh, wat kan de ziel daarnaar verlangen? Wat behoort de ziel daarnaar te verlangen? Met name ook als het ondervonden wordt dat het hier op aarde allemaal aan onze kant zo gebrekkig blijft. Met al de goede intenties en met al de hartelijke bedoelingen en met het al het goede voornemen, dat het toch zo gebrekkig blijft. Wat komt God veel aan zijn volk tekort? En wat moesten ze veel meer vervuld zijn, zeker als ze er weer eens op zien mogen wat die borg en middelaar voor hen gedaan heeft en nog doet. Wat moesten ze veel meer op God, op de hemel georiënteerd zijn. Op de hemel gericht. Ten slotte is dat toch voor Gods kinderen de eindbestemming. Zoek dan de dingen die boven zijn, zegt de schrift. O, waarom zijn we er zo traag in? Zou het komen omdat we gebrek hebben aan de bediening, aan de bearbeiding van Gods geest? Laat dan het gebed verlevendig en vermenigvuldigd worden. Dat de Heer zijn geest, zijn pinkstergeest, als bij vernieuwing zou willen geven. En dat zo zijn kerk zich waarlijk weer in hem zal mogen verblijden. Dat er waarlijk een uitzien mag zijn naar die dag. En dat de kerk het met vreugde mag zeggen en zingen. Hij komt om de aarde te richten. Maar ik weet, dat kan voor niet voor iedereen een dag zijn waarnaar ze verlangen. De tijden der wederoprichting aller dingen, dat zal ook de tijd zijn van de afrekening met alle vijanden. En als je nou bij die vijanden behoort, en van nature behoor je erbij. Als je nou geen kennis hebt aan het werk van die borg, als je nou altijd nog voor eigen rekening daar leeft, buiten het paradijs, buiten de gunst en de gemeenschap met God. Wat dan? Petrus weet dat dat zo is met velen van de mensen die naar hem luisteren. En daarom, wetende dat die dag komt, die dag van de terugkomst van de verheerlijkte Christus, roept hij het die mensen toe en ik neem die woorden van morgen over. En ik roep het een ieder die onbekeerd is. Met de woorden van Petrus toe, betert u dan en bekeert u. Opdat uw zonden mogen worden uitgewist. Zo doet Paulus het ook op de Areopagus in Athene. God heeft een dag gesteld in welke hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangewezen heeft toen hij hem uit de doden opgewekt heeft. En daarom, omdat die dag komt, daarom roept Paulus en roepen al Gods knechten, degene die het horen toe, betert u dan En bekeert u, opdat uw zonden zullen worden afgewassen. Dat kan. Zelfs de meest verstokte zondaar kan behouden worden. Zelfs de vuilste zonde kan worden afgewassen, want het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Zoek het dan niet op de aarde. Bind u dan niet aan de aarde. Maar luister toch naar die dringende roepstem, want de Heere heeft er uw behoud in op het oog. Hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. Luister dan naar die roepstem. Als we nog geen kennis aan Gods genade in Christus hebben, als we nog vreemdelingen zijn van dat leven Gods dat in Christus is, betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen worden uitgewist en afgewassen. Leer toch zien dat we hier op aarde maar tijdelijk zijn. En dat het een mens gezet is eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. En als we nou nooit geleerd hebben om op te zien naar de hemel. Om te zoeken de dingen die boven zijn. Dan zullen we na ons sterven ook niet boven komen. Als we altijd nog verloren zonen en dochteren gebleven zijn. Zonder heimwee naar huis. En zonder een hartelijke begeerte om vader te belijden. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dan zullen we neerzinken. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En als we dan niet geborgen zijn achter dat bloed der besprenging. En als onze zonden niet afgewassen en uitgewist zijn, gemeente, dan zullen we moeten omkomen. Reizen we die toekomst tegemoet? Nogmaals, betert u dan en bekeert u en zoek nog dat heil dat in Christus is. Er is aan de rechterhand van zijn vader een gewillige zaligmaker. Die het gezegd heeft en die het nog zegt, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Maar als u bij dat volk mag horen, nou trek dan uw hart niet naar boven. Zou de hemelvaartsdag dan niet een extra aansporing moeten zijn om ook eens extra naar boven te kijken? Om het bij die ten hemel gevaren voorbidder, bij die plaatsbereider, bij die voorloper te zoeken. En om daar al het heil en alle zaligheid van te verwachten. Als hij dan bezig is, en dat geldt toch voor al Gods kinderen. Als hij dan bezig is om voor hen te bidden, laat uw gebed dan niet achterblijven. Als hij dan bezig is, en dat geldt toch voor al Gods kinderen. Daartoe is hij toch heen gegaan om plaats te bereiden. Laat dan uw hart voor hem bereid zijn. En als hij heen gegaan is om zijn geest te geven, laat dan dat gebed om die geest in uw ziel gevonden mogen worden. Zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, aan de rechterhand Gods, en niet de dingen die beneden zijn. Amen. We zingen Psalm 130 en daarvan het derde vers.
Heere, we mogen u ootmoedig danken voor datgene wat u ons in het hemelvaartsevangelie aan rijkdommen aanwijst en aanprijst. Ja, wat geeft gij uw kerk veel mee? Wat een rijkdom, wat een schatten geeft gij in het evangelie. Heere, we moeten het u belijden dat er zoveel van al die rijkdommen onbenut blijft, ongebruikt blijft. Dat uw kinderen er vaak helemaal geen oog voor hebben. En dat ze de waardering die toch op zijn plaats is voor al die schatten vaak niet hebben. O Heere, onze ogen moeten er ook voor geopend worden. Schat voor schat en rijkdom voor rijkdom. Het moet ons onthuld, het moet ons voorgesteld, het moet aan ons ontdekt worden. Geef door uw geest dat wij er in ieder geval ook op deze dag mee bezig mogen zijn. En dat de hemelvaartsdag zo ook een gezegende dag mag zijn, Heere. Wij bidden van u dat gij uw woord geven wilt. En dat uw woord ook een boodschap bevat voor onbekeerden. Dat we niet alleen voor uw volk een boodschap hebben en voor hen die u vrezen, maar dat het ook tot degenen die u niet kennen gezegd mag worden. Dat er voor hen ook mogelijkheden zijn bij u. Betert u dan en bekeert u, zo riep u het ons toe, Heere, opdat uw zonden mogen worden uitgewist. Heere, laat dat woord ingang mogen vinden in de harten van velen. En wilt gij zelf zorgen dat er vrucht op de prediking mag zijn. Danken u, Heere, dat u uw dienstknecht gelegenheid hebt gegeven om dit woord te brengen. Dat vanmorgen onder de prediking van het woord de twee dingen toch even gescheiden mochten worden. De verkondiging van het evangelie en de last van het beroep dat hij draagt. Heere, we bidden van u dat u hem licht wilt geven in deze laatste dagen van de week als de beslissing moet vallen. Leid hem door uw geest, door het licht van uw woord. En laat het ook zo mogen zijn dat hoe de beslissing ook valt, het voor hem en voor de gemeente goed mag wezen. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 98ste psalm, het vierde vers. Psalm 98, vers 4. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.